Hallo lieve luisteraar en welkom in de Speelkast. Ik ben Nele en ik geloof dat we meer dan ooit in een tijd leven waarin alles wat gezien en gehoord wil worden een weg naar buiten zoekt. Als wij bereid zijn hier op ons eigen tempo naar te kijken, ons licht erop te schijnen en ermee te spelen, dan kantelt alles, binnen en buiten onszelf. Wij zijn van nature in staat om de balans te herstellen. In de Speelkast breng ik mijn passie voor verbindend spelen en mijn persoonlijke proces samen. En ik hoop dat dit een plek mag worden waar ik samen met jou kies voor vertrouwen en voor wat goed voelt. Ik beantwoord graag de vraag hoe spel vandaag een antwoord kan zijn. Het is mijn droom om zo weer een stukje verder te kantelen richting een wereld waarvan we diep van binnen weten dat ze op komst is. Hey, ik ben super blij dat jij hier bent. Dit gaat de eerste aflevering worden van de Speelkast. En ik wil het eigenlijk graag hebben in deze aflevering over wie ik ben en over waarom ik doe wat ik doe en waarom ik op dit punt nu gekomen ben om deze podcast te willen maken. Dus eigenlijk wil ik het graag hebben over het grotere plaatje. Ik wil jou alvast uitnodigen om bij alles wat ik vertel steeds te blijven voelen of het voor jou resoneert. En zo hoop ik dat jij hier kan uithalen wat je op dit moment in jouw leven nodig hebt. Oké, let's go. Ik zou zeggen, zet u of haal u te plooien was erbij met een theetje. Of laat mij gerust weten waar jij nu naar mij luistert. Ik ben heel benieuwd. Ik voel dat ik de ruimte wil nemen om het echt uitgebreid te vertellen. Dus het zou kunnen dat het een lange aflevering wordt, ofwel splits ik het op. We zullen wel zien. Ik ga beginnen met mij voor te stellen aan jou. Ik ben Nele en ik ben mama van Lotte. Mijn oudste dochter wordt 6 in oktober. En van Lies. En die is net 2,5 geworden. Ik ben getrouwd met Jelle. Dat is de liefde van mijn leven en de papa van mijn kindjes. En wij zijn net terug van onze reis met de mobiloom. We zijn gaan kamperen en ik denk dat ik daar graag mijn verhaal wil beginnen. De eerste week van onze vakantie zat eigenlijk vol met uitdagingen. We waren van plan om naar Zweden te rijden, omdat we graag het huis van Pippi Langkous wilden gaan bezoeken. Maar we voelden eigenlijk dat we van hier naar daar trekken en dan weer stoppen en dan weer verder rijden, dat we precies niet tot rust kwamen. We leken echt letterlijk en figuurlijk ons plekje niet te vinden. Er waren regelmatig conflicten tussen ons of tussen de kinderen of tussen ons en de kinderen. En ieder van ons kreeg het wel eens lastig. En het was eigenlijk pas toen we beslist hadden van Eerst was er nog een hele drukke dag Legoland in Denemarken, waar we gewoon de slappe lach kregen van hoe hard dat eigenlijk niet bij ons paste en niet was wat we op dat moment als gezin nodig hadden. En gelukkig brengt zo'n moment dan ontlading en verbinding. En daar ga ik later nog heel uitgebreid op terugkomen. Hè, op waarom dat zo waardevol is, zo'n momenten. Maar het was eigenlijk daarna dat we beslisten van dit is een fijn plekje om te kamperen. Waarom willen wij nu per se maar onderweg blijven zijn? We gaan hier gewoon even ons installeren en blijven en genieten. En het was eigenlijk pas vanaf dat moment dat er ruimte kwam. En door dat tot stilstand komen en door die ruimte dat er kwam, was het eigenlijk nog niet direct gedaan met conflicten en gebots en geknor. En dat is ook wel onderdeel van het leven. We zijn daar eigenlijk bijna nooit helemaal vrij van. Maar we voelden wel dat er ruimte kwam om in eerste instantie alles naar boven te laten komen wat er eigenlijk al zo lang zat. En we merkten bijvoorbeeld dat onze jongste dochter, dat die al maanden eigenlijk nogal dicht tegen haar tranen aan zat, maar dat ze er niet doorkwamen, dat ze het eigenlijk wat vasthield. Het voelde een beetje alsof dat ze merkte dat er weinig ruimte bij ons was, dus dat ze dat een beetje inhield. En we hebben toen gemerkt dat ze dat stap voor stap begon te lossen. Ze begon gemakkelijker te huilen. En ik ga daar zeker ook nog op terugkomen waarom dat we daar eigenlijk heel blij om waren. Dat klinkt misschien heel gek als je daar nog nooit eerder over gehoord hebt. Maar we leken dus eindelijk samen tot rust te komen. En het was toen dat iedereen 's avonds sliep dat ik mij buiten installeerde. Met een dikke trui voor mijn slaapkleed en mijn theetje in de hand. Ik zit trouwens nu ook in mijn pyjama. want dat is het moment dat er hier voor mezelf meest rust komt. En toen ik daar zo zat, naast de mobiloom buiten, voelde ik de rust van die drie slapende zieltjes. Jelle sliep ook al veilig in hun nestje vlakbij mij. En ik genoot van mijn eigen vrijheid, met zicht op het meer. En daar kwam het. Ik kwam tot stilstand. Van binnen. En ken je dat als alles stil lijkt te worden van binnen, dat er op de een of andere manier ruimte komt, net zoals ik dat daarnet probeerde uit te leggen voor onze jongste dochter, dat die eindelijk voelde van, hey, hier is ruimte om naar buiten te laten komen wat er van binnen vastzit. Ook bij mij leek het alsof er al zo lang van alles vast zat en dat er daar op dat moment aan dat meertje ineens van alles naar buiten wilde stromen. En ik kon niet anders dan er de tekenblok van mijn oudste dochter bij te nemen en ik begon te schrijven. En dat was zo lang geleden dat ik had geschreven en ik ga straks nog wel vertellen over mijn schrijfverhaal, maar dat deed zo'n deugd. En toen het donker werd, ben ik naar binnen gegaan in de mobiloom, ben ik aan het voeteneinde van het bed van onze dochtertjes gaan zitten. En ik ben gewoon verder blijven schrijven. Ik stak een lichtje aan in het donker. En dat lichtje aansteken in het donker was misschien exact wat ik te doen had. En het idee van de speelkast ontstond. Misschien zag je al in mijn logo dat ik van de A van speelkast een klein kastje maakte. Dat heb ik trouwens ook voor de eerste keer getekend. Onderweg in de mobiloom, samen met Lotte naast mij. En het idee, de naam speelkast, dat wil ik toch even vermelden, komt ook van haar. En waarom heb ik daar een kastje van gemaakt? Omdat dat mij heel hard doet denken aan dat gevoel dat ik soms heb. En misschien herken je dat. Zo dat gevoel dat je met iemand aan het babbelen bent. En dat het net voelt alsof dat je zelf een kast bent met allemaal schuifjes. En dat je maar een paar schuifjes van jezelf kan opentrekken. En ik weet niet hoe dat je herkent dat je dan zo, ja, je kan zo van die situaties hebben of in contexten zitten waarvoor dat je bij jezelf op de rem gaat staan en je woorden wikt en weegt. En aan het einde van zo'n gesprek kan ik me echt voelen alsof ik daar eigenlijk zelf heel weinig aan gehad heb of kan ik me zo leeg voelen of moe. En dat contrast met dat gevoel als ik bij iemand ben waar ik alle schuifjes van mezelf mag open doen zonder mij voor stukjes te moeten schamen of zonder bang te zijn voor een oordeel. Of, ja, dat kan zo, zo heerlijk voelen om samen met iemand de diepte in te gaan of te voelen dat je echt ontmoet wordt. En dat kan zo opladen en verrijken en verbinding brengen. En het is een beetje mijn hoop dat de speelkast zo'n plek mag zijn waar dat al die schuifjes open mogen. Een plek waar alles er mag zijn en waar dat ik mij af en toe echt ontmoet voel in wat ik te vertellen heb. En ik hoop ook dat dat niet alleen voor mij zo is, maar dat dat ook voor jou, dat de speelkast hier dat momentje naar komen luisteren, dat dat voor jou een moment of een plek mag zijn waar van alles in zit. Dat het als een kastje mag voelen waar dingen in zitten dat jij mag uitpakken. En waar dat ook alles van jou er mag zijn. Ook als ik bijvoorbeeld dingen ga vertellen waar jij weerstand bij voelt of waardoor je getriggerd wordt. En wie weet, ik ben dat ondertussen zo gaan zien en daar komen we ook nog wel op terug. Als je ergens door getriggerd wordt, zit daar ook heel vaak een cadeautje in. En ik denk dat het zo waardevol kan zijn als we, als jij en ik nu allebei ergens de houding durven aannemen van oké, we gaan gewoon echt alles er laten zijn. Misschien kan het ook een kast worden waar dat jij misschien stukjes vindt van wat dat je nu op dit moment nodig hebt. Of waar dat je de goesting vindt om met een open blik naar jezelf en naar je kinderen en naar de wereld rondom ons te kijken. En waar dat je schuifjes vol met herkenning of erkenning en inzichten en inspiratie mag vinden. Ik ga in ieder geval, echt waar beloofd, alles uit de kast halen om mee te bouwen aan de wereld van onze kinderen. Dat is voor mij echt mijn doel en passie en missie. En ik ga u verder proberen vertellen over wie dat ik ben. Maar ik ga u daarvoor iets verder mee terug de tijd innemen dan de reis naar Denemarken die dat we nu gehad hebben. Ja, want we zijn niet in Zweden geraakt. Het eindpunt in Denemarken was gewoon goed genoeg. Ik ben mogen opgroeien in een warm nest, waarvoor ik heel dankbaar ben, als oudste dochter van 3. En ik werd als een gemakkelijke baby, maar als een moeilijke puber ervaren. Mijn ouders waren, denk ik, opgelucht toen ik mijn ding leek te vinden in de wereld van logopedie. En helemaal toen ik mij gepassioneerd specialiseerde in stottertherapie. Mijn hele slaapkamer hing toen vol met quotes over waar stottertherapie in essentie om gaat. Dat is trouwens echt de moeite ook om meer over te leren, maar daar ga ik het nu niet over hebben. En het was toen dat ik voor het eerst een passie begon te voelen over de impact van onze binnenwereld op onze buitenwereld. Van de impact van hoe wij ons voelen op hoe we ons gedragen. En na mijn jaar stottertherapie voelde ik eigenlijk nog een goesting borrelen dat er al een tijdje zat. En ik heb besloten om dat gewoon te doen toen. Ik heb een specialisatiejaar in stemtherapie gedaan. En ik was eigenlijk, ik herinner het mij nog in die zomer, zelf stemtherapie beginnen volgen. Ik had klankgeoriënteerd zingen ontdekt. Dat was een logopediste die zich daarin had gespecialiseerd. En dat was zoveel meer dan zingen. En eigenlijk, als ik er achteraf naar terugkijk, dan was dat ook de eerste keer dat ik met mijn lichaamswerk in contact kwam. En ik voelde gewoon dat mijn hele lijf was en mijn hele zijn dat daarop reageerde. En ik was nieuwsgierig geworden en ik wilde gewoon graag daar in duiken. Ik kreeg eigenlijk professioneel hele mooie kansen. Ik werkte in een ziekenhuis als logopediste, maar dat voelde dan toch ook weer niet helemaal echt als mijn ding. Ik vond een nog fijnere job op dat moment, waar dat ik de kracht van spel voor het eerst heb ontdekt, op de speelmat met kindjes met ASS en mentale beperking. En ik combineerde dat met een deeltijdse job in het onderwijs. Ik was gestart in groepspraktijken als zelfstandige, maar ik had dan mijn eigen praktijkje ook mogen starten. En ja, eigenlijk was dat heel fijn. Hè. Ik merkte wel aan mijn gezondheid. Ik begon last te krijgen soms van mijn darmen. Onder andere, ik ga daar ook nu niet diep op ingaan, maar ik merkte dat ik eigenlijk veel ballen in de lucht aan het houden was en ik wist wel ergens dat ik dat tempo niet eeuwig zou volhouden. Maar eigenlijk was het wel fijn om alles te mogen proberen en doen. Maar toen werd ik zwanger. En dat was, en dat gaat misschien heel klef klinken of heel melig of ik weet niet hoe dat voor jou binnenkomt, maar voor mij was die zwangerschap echt op alle mogelijke manieren een cadeau. Mijn kinderwens was echt gigantisch en die was dan ingevuld. En vanaf dag 1 hield ik een dagboekje bij waarin ik ons dochtertje schreef met alles wat ik dacht en voelde. En ik maakte daar beloftes over wat voor mama dat ik graag wilde proberen zijn en dat alles er van haar of hem ging mogen zijn. En ik was echt in blijde verwachting. Ik kan het niet anders uitleggen. En ik had het geluk dat ik eigenlijk verplicht werd om in werkverwijdering te gaan. Op mijn 2 jobs in loondienst toen. Waardoor alleen mijn zelfstandige praktijk nog over was. En wat er vooral over was, was tijd. Ik kreeg ruimte. En ik kwam opnieuw tot stilstand. En ja, dat is, ik denk dat een van de mooiste cadeaus is dat iemand kan geven. De kans om even te mogen stilvallen. En er kwam dus tijd. Ik had tijd om het babytje in mijn buik te koesteren en om behang te kiezen voor een kinderkamer. De kinderkamer trouwens die 6 jaar later nu eigenlijk nog altijd niet gebruikt wordt. Tot vandaag. Ik zit hier nu op dit moment op het kinderbed, wat het kinderbed gaat worden ooit. En mijn man heeft gisteren met houten staketsels een soort kamp gebouwd eigenlijk. Ik zit zo in de donsdekens. Dus wat is misschien leuk om te weten. Ik vind het hier wel gezellig. In mijn kleine studio. Terug naar die tijd. Hè. Ik kreeg tijd om boeken te gaan lezen over zwangerschap, maar ook over bevallen en mama worden. En alles wat mij interesseerde. Ik ging naar de bieb en ik koos wat dat er bij mij paste. Maar vooral ook tijd om stil te vallen en te gaan voelen. Ik begon te voelen. En dat is eigenlijk sindsdien niet meer gestopt. En dat heeft ook wel een en ander op zijn kop gezet. Ze zeggen wel eens dat ieder kind de moeder door een identiteitscrisis of identiteitsverandering loodst, zodat ze voorbereid is op wat er gaat komen. En ik denk dat ik dat ondertussen begin te geloven. Het eerste grote ding dat ik tegenkwam, was mijn gevoel. Of dat ik tegenkwam door zo dicht bij mijn gevoel te komen, was dat ik thuis wilde bevallen. En ik denk dat dat een van de eerste oefeningen moet geweest zijn om echt voor mezelf te gaan kiezen. Voor wat voor mij goed voelde. Ik ga even een slokje water nemen. Waar was ik? Ja, ik was aan het vertellen dat ik... Ik begon te voelen dat ik wilde thuis bevallen. Ik had daarover gehoord via een mama van mijn vriendin. En zij was thuis bevallen. En als zij daarover sprak, klonk dat gewoon... Ja, je hebt dat soms van mijn dingen, je hoort daar iets over en je voelt direct heel diep van binnen, ah ja, gewoon die ja. En het heeft eigenlijk een hele zwangerschap geduurd en gesprekken met gynaecoloog en verschillende vroedvrouwen. En vroedvrouwen die dat ik overigens echt waar als een van de meest toegewijde mensen beschouw die dat ik maar ken. En ik heb daarover gesproken met andere moeders. Mensen die mij compleet voor gek verklaarden en mensen die dat mij aanmoedigden en ondersteunden. En ik ben echt heen en weer geslingerd tussen het wel doen of niet doen. En ik ging aan terugkrabbelen of ik zou gaan kiezen voor een polyklinische bevalling, waar allemaal geen slechte keuzes zouden geweest zijn. Maar ik voelde uiteindelijk bij mij, voor mij, was er een diep weten dat er eigenlijk die hele tijd had gezeten door al die, door al dat twijfelen heen, voelde ik dat ik het eigenlijk op zijn minst gewoon wilde proberen. Omdat het eigenlijk gewoon simpelweg voor mij juist voelde. En uiteindelijk ben ik dan thuis mogen bevallen en die bevalling voelde echt als een overwinning. Ik weet dat dat niet vanzelfsprekend is voor iedereen, maar ik voel mij oprecht dankbaar dat ik met die ervaring aan mijn ouderschap mocht beginnen. Het had mij recht in mijn kracht gezet en vanaf dan kon ik eigenlijk niet anders dan op ieder kruispunt iedere keer opnieuw voor mijn gevoel te kiezen. En dat ging niet altijd gemakkelijk en vaak niet zonder slag of stoot. Ik heb nu bijvoorbeeld op dit moment ook knopen die dat wringen en waar ik al lang op zit te kauwen. En ik probeer erop te vertrouwen dat ik of dat wij als gezin gaan durven springen als de pull en de push groot genoeg worden. Dat is nu het idee van de pull en de push heb ik onlangs leren kennen via een vriend. En ik kon me daar eigenlijk heel erg in vinden. Ik wil het misschien eventjes vertellen, want misschien heb jij er ook iets aan. En de pull gaat over het getrokken worden naar iets. Iets dat resoneert, iets dat u trekt, iets waar je graag meer over hoort, iets waar je al die dingen... Ik zeg maar iets, bijvoorbeeld een bepaalde vorm van ouderschap, of een soort onderwijs, of een manier van leven. En iedere keer dat je daar iets over leest of hoort, raakt het iets in u. Het resoneert ergens met u, enzovoort. En dus dat is het stukje pull. En het stukje push gaat over al die keren dat je bijvoorbeeld in strijd terechtkomt met je kinderen, of dat je merkt dat je veel te vaak uitvliegt, of de autoritaire moeder bent dat je eigenlijk liever niet wilde zijn, of dat je echt met je handen in je haar zit van oh, we geraken hier niet uit, en je merkt dat je maar niet in balans geraakt, of dat je kind maar niet goed in zijn vel komt te zitten. Het kan ook over iets totaal anders gaan, in ieder geval iets wat dat je eigenlijk duwtjes geeft en zegt van oké, hier moet iets veranderen. En als die pull en die push... Ik hoop dat ik het juist verteld heb. Want ik weet niet van waar het oorspronkelijke idee komt of zo. Maar als die, voor mij resoneerde het alleszins op deze manier. En als die pull en die push groot genoeg worden, dan krijgen we vaak genoeg moed om toch die stap te zetten. Dan voelen we gewoon dat het niet doen ons meer gaat kosten. En dat is echt niet altijd gemakkelijk. En je hebt vaak ook niet alleen je eigen buikgevoel om er rekening mee te houden. Vaak ook bijvoorbeeld dat van je partner of dat van je kinderen. En toch is het zo belangrijk om je eigen buikgevoel er te laten zijn. En om je ja's en je nee's te leren voelen en ervoor te gaan staan. En dat is echt iets wat ik ook aan mijn eigen kinderen wil meegeven. En ook iets waar we zeker later op gaan terugkomen, hoe dat we dat dan kunnen doen. Ik denk dat een van de eerste stappen is om dat aan onze kinderen mee te geven. Om het gewoon te laten zien dat wij dat zelf ook proberen doen. Dus het was iedere keer opnieuw voelen. En soms werd de keuze vrij snel gemaakt of bijna vanzelf. En soms was dat echt na nachten wakker liggen. Maar uiteindelijk begon het bij een buikgevoel. En ik wil een paar voorbeelden noemen, maar ik wil heel graag ook nog een keer benadrukken dat het niet is omdat dat voor mij of voor ons goed voelde, dat dat voor u ook zo hoeft te zijn. Dat is voor mij ook zo belangrijk om anders te gaan kijken naar er is niet één manier of één keuze of één waarheid, maar het begint bij wat voelt voor mij goed. Ik denk terug aan hoe dat we ze bij ons in bed namen. Die eerste nacht was gewoon heel duidelijk. Ze gaf op alle mogelijke manieren aan dat zij ons wilde kunnen voelen. En voor ons voelde dat ook goed. En dan hebben wij ook wel, hè, want je krijgt dan ook wel weer wat tegenwind. En je zoekt dan ook naar, kunnen we dat doen op een veilige manier? Enzovoort. Maar die is er en dat voelde gewoon goed. Voilà. Of toen we erop vertrouwden dat ze bijvoorbeeld op een potje op een bepaald moment gewoon goesting had om daar zelf op te gaan. En dat we dat niet hoefden te doen met een training. Of toen dat we die borstvoeding bijvoorbeeld, dat is ook iets waarvan ik op voorhand had gezegd van we zullen wel zien. Iets in mij zei wel dat ik dat echt heel graag wilde proberen. En dat ging ook niet helemaal vanzelf direct. Maar een keer dat dat goed zat, voelden wij eigenlijk ook gewoon niet echt de behoefte om dat terug te moeten gaan afbouwen. En ik kan me perfect voorstellen dat dat wel zo is. Hè? Maar voor ons voelde het ook gewoon goed om dat langer te doen en dan niet naar een bepaalde norm of zo in te gaan kijken. En nog een belangrijke knoop was ervoor kiezen om dat onthaalmoeder te annuleren. Dat was ook echt een waar we samen goed zijn moeten gaan voelen wat we gingen doen. Of toen we na een maand school, ik denk dat dat misschien de zwaarste knoop is geweest tot nu toe, toen we besloten om daar terug mee te stoppen. Want wat dan? We hebben dan besloten om ze dan thuis te houden totdat ze 4 jaar werd en dan een andere school, een heel ander parcours gestart. Of toen ik ben gestopt met mijn job in loondienst en echt voelde dat ik mijn zelfstandige praktijk helemaal wilde gaan omgooien en omvormen tot waar mijn hart intussen lag. Dat vond ik ook heel moeilijk om, en dat vind ik nog altijd, en daar gaat het vandaag ook een stukje over, om als je dan zo eindelijk je ding gevonden hebt, dan groei je weer en evolueer je weer als mens en ontwikkel je weer een stukje verder. En dan blijkt dat wat dat echt je ding was, weer een stukje te verschuiven of zo. En dan dat oude een stukje te laten toelaten om door een transformatieproces te laten gaan en het risico te nemen van iets waar dat je 100% voor bent gegaan op een bepaald moment, om dat een beetje los te laten en erop te vertrouwen dat er iets komt dat op dat moment nog meer in lijn is met wie dat je op dat moment bent, dat vind ik echt iets heel moeilijk en dat is echt een keuze voor vertrouwen. Maar ik werd parenting-instructeur en ik leerde alles over hoe dat ik kinderen zo goed als ik kon ondersteunen bij het ontladen van spanningen door onder andere tranen en driftbuien te gaan omarmen en dat werd mijn grote passie, door verbindend te spelen. Ik zag wat het ons en onze dochter bracht en ik werd daar gepassioneerd over om vanuit mijn eigen ervaring het werk van Alita Solter, dat is de grondlegger van Aware Parenting, om dat mee te gaan uitdragen. En ik begon met kleine groepjes bij mij thuis. En ik herinner mij, het eerste groepje bestond uit 4 vriendinnen waar ik eigenlijk aan had gevraagd, bijna gesmeekt, om alsjeblieft een paar uur van hun tijd te willen opofferen om eens te komen luisteren naar wat ik te vertellen had. Zij hadden op dat moment nog niet eens kinderen, dus dat was eigenlijk wel misschien veel gevraagd. Maar ze hebben dat dan toch gedaan en het enthousiasme is eigenlijk sindsdien blijven groeien. En ik gaf cursussen en lezingen en workshops en ik deelde alle dagen, of toch praktisch alle dagen, voorbeeldjes uit het dagelijks leven op mijn Facebook- en Instagram-account. En hoewel dat super spannend was geweest om daarmee te starten in het begin, en ik herinner mij bijvoorbeeld nog dat ik dat niet aan iedereen durfde te vertellen toen, dat ik Aware Parenting-instructeur wilde worden. Ik vond dat toen zo stom klinken, dat weet ik nog. Maar dat... dat was gewoon echt wat ik te doen had. En ja, je krijgt uit je omgeving soms rare blikken. En misschien is dat zo ook wel ergens een cadeautje, die vreemde blikken dat je dan krijgt, om je extra hard in je kracht te gaan zetten of zo. Ik weet het niet. Zonder tegenwind gaat de vlieger niet op, zeggen ze. Ik leek mijn ding alleszins opnieuw helemaal gevonden te hebben. En 2 weken voor de geboorte van Liz, van mijn jongste dochter, dat was misschien interessant om te weten, Liz ging geboren worden als Lotte 3 jaar en 4 maanden oud was. Toen kwam alles op een hoogtepunt. Ik trok mijn stoute schoenen aan en ik stuurde een mailtje met voorbeelden van mijn tekstjes en mijn fragmentjes dat ik altijd had gedeeld op Facebook en Instagram naar uitgeverij Akko met de vraag of ze een boek van mij wilden publiceren. En Akko nodigde mij uit en we babbelden erover. En ze dachten dat dat verhaal wel eens kon werken. Dus we gingen samen in zee. Ik ging dus een boek gaan schrijven en ik zou de komende maanden weten wat doen. Maar eerst moest mijn jongste dochtertje Liz nog geboren worden. Het was 9 februari 2020. En de storm Kiara trok die nacht over ons land. En rond 2 uur 's nachts voelde ik, het gaat beginnen. Ik nam een Harry Potter boek erbij, want ik kon niet meer slapen. En ja, ik weet niet of je dat u nog herinnert of herkent, maar ik vind dat heel spannend als die weeën beginnen. In ieder geval. Toen het mij niet meer lukte om mij te concentreren op mijn Harry Potter boek, omdat de weeën te heftig worden, dan sloop ik als een ninja, zoals alleen moeders dat kunnen, denk ik, want ik wilde niemand wakker maken, het bed uit. En ik vulde het bevalbad met warm water. Ik ging thee zetten beneden en dan kroop ik het bad in. En ik ga die stormachtige nacht nooit vergeten. Ik zat alleen in het donker in de badkamer en ik had eigenlijk genoeg aan het licht van de volle maan. En ik kon door het raam de bomen zien meebewegen op die storm met de wind. En 3 uur lang ving ik eigenlijk gewoon wee na wee op en genoot ik ervan om eigenlijk gewoon alleen in dat kokonnetje te zitten met mijn jongste dochter. Want ik had toen ook, omdat we gekozen hadden om Lotte nog eventjes van school thuis te houden, was ik daardoor ook die hele zwangerschap eigenlijk heel weinig alleen geweest. Met Liz alleen. Dus ik was heel emotioneel beschikbaar geweest en fysiek beschikbaar geweest voor mijn oudste dochtertje. Dus ik genoot er wel van om op dat moment eventjes gewoon Liz en ik dat proces van die bevalling zo samen te mogen starten. En toen ik voelde dat het heviger werd, dan maakte ik Jelle wakker. We lieten de vroedvrouw komen en als Lotte wakker werd, kwam ze er ook bij zitten. En toen werd ons Lisje geboren, tegen de ochtend. En haar grote zus, Lotte, had mijn hand vastgehouden toen ze geboren werd. En ja, als ik eraan terugdenk, ik kon eigenlijk gewoon alleen maar gelukkig en dankbaar zijn. En dat was een onvoorspelbare sprong richting onbekend geweest. En ik was van overgave naar ontroering en dankbaarheid en trots geweest. En ik had dat wel heel spannend gevonden. En ik was bang geweest ook, van ga ik wel kunnen... Ga ik dat wel kunnen voor 2 kindjes, wat ik nu voor 1 kind gedaan heb? En misschien al even een spoiler. Nee, ik kon dat niet. Maar mijn moederhart ontplofte op dat moment wel. Echt. En wat ik op dat moment niet wist, was dat die storm van die nacht niet de enige keer was, of niet de laatste keer was, dat nog zou gaan stormen. Maar misschien ook niet de enige keer dat die storm niet heel mooie dingen kon brengen. En de liefde verdubbelde dan wel, maar mijn armen en mijn ogen en de tijd, die deed dat niet. En ik vond het van in het begin een hele opgave om onze kindjes allebei te geven wat dat ze nodig hadden. En ik ben beginnen botsen op het einde van mijn draagkracht en vooral ook op mijn innerlijk werk. Dat had ik daarvoor veel minder gehad. Ik werd veel sneller getriggerd. Ik voelde mij vaker gefrustreerd en machteloos en ik werd geconfronteerd met oude opgestapelde gevoelens die naar boven kwamen. Gevoelens waar ik eigenlijk nog iets mee te doen had. En ik schreef ook iedere avond, want ik moest dan, ja, mijn boek moest er dan komen. En dat was vaak ook nog tot een stuk in de nacht dat ik eigenlijk aan het schrijven was aan mijn boek met mijn baby op mij in de draagzak. En ik was dan overdag vaak te moe. En ik vermoed, zeker als jij ook mama of papa bent, dat je weet hoe nefast dat kan zijn en hoe dat eigenlijk onze mindere kanten ook naar boven brengt. Dus dat was een hele mooie periode, maar ook een pittige periode. En toen Liz ongeveer een maand oud was, dan was het maart 2020, en ik weet niet wat die datum u iets zegt, maar dan was het de start van de eerste lockdown. Corona kwam op het toneel en we moesten allemaal thuis blijven. En in het begin was dat eigenlijk een cadeau voor mij, want Jelle mocht thuis blijven. Er waren geen babybezoekjes. En we kregen eigenlijk de kans om ons te focussen op ons kerstverse gezinnetje van 4 en alles wat dat daarbij kwam kijken. Hè. Ook die grote gevoelens en dat pittige ervan. En ik ga daar zeker later nog wel eens op terugkomen. Maar eigenlijk was dat dus een cadeau. En in het begin was ik ook niet zo bezig met wat er in de wereld gebeurde. Maar na een tijdje gebeurde er iets dat mij wel is bijgebleven. En ik denk dat dat de start is geweest van... van wat ik nu nog ga vertellen. Je gaat het wel horen. Ik herinner mij hoe dat we, ik denk na een week of twee, iets wilden gaan afzetten bij iemand op de oprit. En dat was bij iemand waar wij allemaal graag zien, waar dat mijn kinderen ook normaal naartoe rennen en knuffelen. Dus wat gebeurde er? Lotte stapte uit en liep van enthousiasme naar die persoon toe. En die persoon was op dat moment in de voortuin aan het harken. En ja, die had gewoon, wat ik echt begreep, een paniekreactie. Want dat was toen wat dat knuffelen voor bijna iedereen betekende. Hè? Paniek, help, stop, gevaar. Dus die hield die hark voor zich vast, voor zich uit. En riep, stop! En iedereen was geschrokken. En ik weet nog hoe dat we daarna... Dat wij daarna probeerden ook om met verbindend spel die ervaring te verwerken. Omdat we merkten dat bij Lotte echt dat er een lading was gekomen. Een beladenheid die dat ervoor er niet echt was geweest. We hadden daar eigenlijk ook niks over verteld of zo, over wat er gaande was in de wereld. Of heel, heel beperkt. Ik weet nog dat ik een keukenschort om mij heen deed. Rond Liz, die toen in de draagzak leefde. En Lotte kreeg een oude zakdoek met verf. En ik rende dan speels van haar weg. En ik riep dan zo, ah, help, niet knuffelen. En zij achter mij, spelend, gelukkig, zo, jawel, ik kom jou knuffelen. En dan ik weer, ah, het virus komt dichterbij. En dan kon Lotte mij toch knuffelen en plaatste ze zo'n dikke verfstip op mijn schort. En daar gaan we het later zeker over hebben. Het is soms moeilijk om mij in te houden, maar anders ga ik mijn rode draad verliezen. Dat is eigenlijk een soort van machtomkeerspel. En door op die manier te spelen, kan je een kind helpen om gevoelens speels te verwerken, terwijl dat je eigenlijk toch iets er laat zijn en serieus neemt, maar het lichter maakt toch op die manier. Wat dat voor mij in deze tijd super belangrijk is. En dat spel hielp om die beladenheid er weer af te halen, maar bij mij was er van binnen iets gebeurd. Ik voelde diep van binnen iets dat begon te wringen. En ik kon vanaf dat moment niet anders dan mij, en dat ging heel geleidelijk aan, want dat had zeker niet zo mijn focus op dat moment. Ik was met mijn boek bezig, ik was met mijn babytje bezig, ik was met mijn oudste dochtertje bezig. Maar ik begon mij stap voor stap toch bezig te gaan houden met wat er eigenlijk allemaal op grote schaal aan het gebeuren was. En als ik daar achteraf naar terugkijk, dan voelt het eigenlijk alsof dat ik zowel binnen mezelf als buiten mezelf in die periode door donker ben moeten gaan. Ik botste van binnen bij mezelf, op dat innerlijk werk en het einde van mijn draagkracht en al die dingen. Maar ook buiten mezelf op wat er in de wereld gebeurde. Ja, ik moest precies door dat donker heen gaan. En hoewel dat niet leuk was, was ik wel heel nieuwsgierig en onderzoekend en had ik ook veel aha-momenten. Op een bepaalde manier was het alsof er puzzelstukjes op hun plaats vielen. En toen mij denken aan die quote, ik weet niet of je hem kent, if you feel like you don't fit into this world, it's because you are here to create a new one. Ergens werd er iets heel helder. En dat was begonnen bij mama worden, met een andere visie op ouderschap of met een ander mensbeeld dan wat aan mij altijd was meegegeven door de cultuur waarin dat ik ben opgegroeid. Maar het was niet de eerste keer dat ik vraagtekens had gezet bij wat dat ik voordien altijd als normaal had beschouwd. Mijn gevoel had mij al vaker in een richting gestuurd die tegen de stroom in leek te gaan. Ook al vind ik dat, is dat eigenlijk iets dat ik niet gemakkelijk vind. Ik was in de scouts vroeger gedwee springbok. Gedwee was echt mijn adjectief. Maar dat gevoel ja, maakte toch dat ik, misschien is dat wel zoals die pull en die push. Mijn gevoel was zo sterk dat dat gedwee stuk niet sterk genoeg meer was. Ik moest naar dat gevoel gaan. En dat besef begon te zakken van, oké, ja, wat had onze cultuur al onze systemen en onze manieren van denken eigenlijk gewoon niet afgestemd zijn op wie dat we van nature zijn, op wie dat we van nature bedoeld zijn te zijn. En ik moet denken aan wat Marion Rose altijd zegt. Dat is een Australische aware-parenting-instructeur. En voor wie mij al een beetje kent, dat is een vrouw die mij enorm geïnspireerd heeft en heel veel gebracht heeft. En zij zegt, we moeten onze kinderen niet helpen om te leren omgaan met of om zich aan te passen aan de maatschappij, maar het is onze taak als ouder om onze kinderen te ondersteunen om dicht bij zichzelf te blijven, zodat zij in staat zijn om systemen te creëren die echt bijdragen. En ik weet niet hoe dat voor jou binnenkomt, maar voor mij is die zo raak en verandert dat heel veel in onze manier van denken en kijken en handelen. Marion Rose spreekt in haar werk de Marion Method, ook wel over de DDC. Zij noemt dat dan de Disconnected Domination Culture. En dat heeft mij ook heel veel inzichten gebracht over wat er op grotere schaal speelt. En misschien heb ik het daar later ook nog wel over. Maar ik wil nu op dit moment vooral benoemen dat het voor mij een pijnlijk bewustwordingsproces was dat onze systemen, ja, simpelweg niet gemaakt zijn om ons dicht bij onze natuur te houden. En dat het ook wel moeilijk is om ons tot de beste, meest gelukkige versie van onszelf te kunnen ontplooien. En dat het ook niet evident is om dat voor onze kinderen te kunnen doen. Maar als we ons daarvan bewust worden, eens dat we ons daarvan bewust worden, en dat is met alles zo, ik geloof dat echt, dan verandert er iets. Mijn passie om mijn kinderen en zoveel mogelijk kinderen met hen wel verbonden te houden met hun liefdevolle natuur en met hun eigen innerlijke weten en met hun ja's en hun nee's en met hun oprechte goesting om zich te ontplooien en om bij te dragen. Want ik geloof dat ze dat van nature eigenlijk willen doen. En om verbonden te houden met hun behoefte aan autonomie en keuze. Die passie om daar alles voor te doen, die is eigenlijk steviger en dieper verankerd dan ooit. En ouderschap is misschien wel de grootste vorm van activisme die er is. Ik denk dat echt. Dus op dit punt ben ik eigenlijk dankbaar voor het bredere perspectief op onze cultuur dat deze periode mij heeft gegeven. En op een bepaalde manier kwam zo die wat dat eigenlijk altijd zo een beetje heeft gesluimerd, maar een soort van, zo is het nu eenmaal. Dat zat er altijd wel een beetje. Dat kwam meer naar de oppervlakte, dat begon een beetje te duwen, dat werd zichtbaar. En ja, zoals ik daarnet zei, waar dat we ons bewust van worden, dat kan transformeren. En dat is zo belangrijk. Daarom dat het ook zo belangrijk is om te willen kijken, ook naar wat dat moeilijk is en pijnlijk is. Het is pas als we naar kijken dat het kan gevoeld worden, dat het kan getransformeerd worden. Ik vind ook altijd zo een mooie metafoor. Als een kamer donker is, hoef je de deur gewoon maar op een kiertje te zetten. En de kamer is al niet meer donker. Er komt al licht binnen. Dus de puzzelstukjes vielen steeds meer op hun plaats. Hè. En wat voor mij helder werd, was, we zitten midden in een paradigma-shift. Dus hè, voor wie dat woord paradigma niet kent, ik was aan een vriendin aan het vertellen over mijn idee van de speelkast en aan het proberen uit te leggen wat ik wou doen. En ze zei, maar wat is dat eigenlijk, een paradigma? Dus een paradigma is eigenlijk, ik hoop dat ik het nu juist uitleg, maar een manier van denken, een verzameling van overtuigingen. Misschien moet ik het gewoon een beetje proberen uit te leggen. Wij komen vanuit een soort controleparadigma. Ik ga het uitleggen daarvan een beetje uitstellen nog. maar ik hoop dat dit al een beetje een idee geeft. Controleparadigma is een soort van houding dat we allemaal samen hebben. En een soort van collectief geloof of zo, dat wij denken dat we alles moeten controleren, dat we op korte termijn gedrag kunnen sturen of manipuleren. Dat er bijvoorbeeld ook maar één waarheid bestaat. Al die dingen, dat is voor mij het controleparadigma. En het lijkt dat dat op zijn hoogtepunt komt nu. En ik denk dat dat ook nodig is, dat dat nu eventjes allemaal heel zichtbaar en heel duidelijk en op dat hoogtepunt komt, voordat het uiteindelijk in elkaar kan storten en plaats kan maken voor een nieuw paradigma. En ik vind dat je dat aan alles voelt dat dat nieuw paradigma op komst is. En dat geeft me heel veel vertrouwen en hoop. En die ruimere context zien kan echt helpend zijn. Maar het maakt het ook moeilijk, want de keer dat je iets ziet, kun je het niet meer ontzien. En mijn wereld kwam op zijn kop. Er kwamen ook maatregelen die dat voor mij echt niet goed voelden, echt niet klopten. Zeker niet waar dat onze kinderen aan ging. En ik voelde me eigenlijk bedreigd in mijn belangrijkste waarden. En net die waarden waar dat ik de laatste jaren zo hard door gepassioneerd was en voor wilde opkomen. En ik voelde eigenlijk vechtlust. Maar ook tegelijk een soort angst voor afwijzing. Een pijnlijke blauwe plek van afwijzing waar ik liever ver van weg bleef. Maar toch is het soms exact dat we moeten doen. De pijn doorvoelen, zodat we ze kunnen transformeren. En misschien is het zelfs net die pijn, of zijn het die grote gevoelens, of woede of verdriet, die ons vuurtje kunnen aansteken om iets nieuws te creëren. Ik moet dan denken aan die quote van Mary O'Malley, "What's in the way is the way." Ik wil er echt op vertrouwen dat pijn deel van het proces is. Een geboorte van een nieuwe wereld is eigenlijk een beetje zoals de geboorte van een baby. En zo, ik weet niet of dat je al eens bevallen bent. zo ongeveer op 7 centimeter ontsluiting kan het echt zeer doen. Kan het echt pijn doen. En daar vraagt het al onze kracht en moed en vertrouwen en volharding om door te gaan. En zo'n heel paradigma veranderen vraagt ook tijd en kracht en moed. Maar gelukkig zijn moeders moedig. Wij kunnen dat echt. Om een moedige moeder of om een moedig mens te kunnen zijn, moeten we wel bereid zijn om te voelen. Want het zijn net die grote gevoelens, hè, zoals ik daarnet zei, die zo woede en verdriet, boosheid, die ons vuurtje aansteken, die onze passie aanwakkeren en ons de kracht geeft die uiteindelijk voor verandering zorgt. En wij kunnen machteloosheid, die dat ik volgens mij, hoe dat je ook in heel dat verhaal nu de laatste jaren hebt gestaan, ik denk dat heel veel mensen zich machteloos gevoeld hebben. En dat kan echt een heel verpletterend gevoel zijn. En het ding bij machteloosheid is ook als wij ons machteloos voelen in het moment, in het nu, triggert dat heel vaak ook oude gevoelens van machteloosheid. En omdat de meesten onder ons zijn groot geworden in een controleparadigma, hè, waarin dat we heel vaak als kind ons automatisch ook machteloos gevoeld hebben, zitten daar gewoon heel veel pijnlijke gevoelens rond die machteloosheid. Dus ik denk dat dat echt wel een tijd is geweest waarin dat heel veel mensen heel vaak getriggerd werden of worden. En zoals ik eigenlijk in het begin van deze aflevering zei, dat getriggerd worden, daarin zit ook een cadeautje. Maar dat is niet gemakkelijk om dat uit te pakken. Ik ga het zeker later nog hebben over hoe dat we machteloosheid kunnen omzetten naar kracht. Maar ik wil nu ook wel zeggen dat die kracht die dat wij in ons hebben en onze intuïtie die dat we hebben, dat we die niet zomaar mogen weggeven. Zeker niet bij zoiets belangrijks als een geboorte. En ik citeer Marion Roos nog eens, omdat dit stukje voor mij ook heel erg resoneerde. What I see is that in terms of systemic change, where it often comes from either people comply with it, or they are trying to rebel to the system, and change cannot happen through either of those ways. It really needs to come from true power. Ja, dus als we echt iets willen veranderen, is het niet het, het gedwee zijn en het volgen en het gewoon ik doe wat mij gezegd wordt. Maar ook niet het rebelleren en vechten tegen iets. Het is het echt voelen van ware kracht. En het echt gaan voelen van wat is, waar voel ik een echte ja voor en waar een nee. En daarvoor gaan staan op een liefdevolle manier, maar ook wel op een krachtige manier. Gaan we later ook echt op terugkomen. Maar ik vind dat zo waardevol om daar op die manier naar te gaan kijken. En ik denk dat als we in die echte kracht willen gaan staan, dat we dan bereid moeten zijn om ons innerlijke werk stap voor stap aan te gaan. Ik heb mezelf meer dan eens voelen transformeren naar de 5 of de 7 of de 10-jarige, onderdanige, pleasende versie van mezelf die niet durft in te gaan tegen autoriteiten en gewoon doet wat mij gezegd wordt. Het kindstuk in mij dat niet durft in te gaan tegen wat de leerkracht, of de ouder, of de dokter, of de politieker, of de expert, of wat een autoriteit dan zegt. En ik probeer om liefdevol naar die kindstukjes in mezelf te luisteren en hun gevoelens te erkennen en er te laten zijn. En dat stukje, me daar bewust van worden en voelen wat gevoeld wilt worden, helpt mij om beter in mijn kracht te gaan staan als volwassene. Ik leer steeds beter om mijn eigen weten, mijn eigen innerlijke weten aan te spreken en te voelen wat voor mij wel of niet klopt. En misschien is dat gewoon genoeg. Als we dat allemaal mogen doen en als we dat durven doen. Ik denk echt als we dat gewoon allemaal op ons eigen tempo meer en meer beginnen doen, dat we heel veel verschil kunnen maken. Ik geloof echt dat wij een enorme kracht in ons hebben om dingen in beweging te zetten. En we mogen het belang van die zaadjes die dat we kunnen planten niet onderschatten. En ik wil jou, lieve luisteraar, ook echt bedanken voor ieder zaadje dat jij plant. Voor alles wat je in beweging zet. Voor alles wat je doet elke dag voor je kinderen of voor je omgeving. Elke keer dat je kiest voor vertrouwen, voor liefde, voor je ja's en voor je nee's, voor elke vraag die je binnenin of luidop stelt, voor iedere keer dat je je buikgevoel volgt, ook als dat lastig is, merci daarvoor. Want dat zijn echt de kleine, grote dingen die dat nu verschil maken. Dat is zoals die, voor de Pocahontas-fans, dat is echt van mijn tijd, grootmoeder Wilg, die met haar blaadje een rimpeltje maakt in het water. En dan die kringen. Als je steentje in het water gooit en er ontstaan allemaal kringen. Dat is echt dat, hè. Het zijn soms echt de kleine dingen die heel veel doen. Onderschat nooit hoeveel impact dat je kunt maken. En weet je nog dat ik daar juist vertelde dat het lijkt alsof dat we door een soort identiteitscrisis of identiteitsverandering gaan bij een geboorte? Dat was bij mij ook echt zo, ook bij de geboorte bij Lotte en bij Liz. En mijn omgeving vond dat niet altijd even gemakkelijk en ik snap dat echt. Ik snap dat ze het niet gemakkelijk vonden dat ik nooit meer de vorige versie van mezelf zou worden. Maar dat is nu eenmaal wat er gebeurt. Een geboorte heeft impact en brengt verandering. En niemand kan teruggaan naar een oude versie van zichzelf. Simpelweg omdat we willen groeien. En ik denk dat zoiets ook op grotere schaal speelt, nu. We kunnen niet meer terug naar het oude. En ik weet dat er verschillende ideeën zijn Over hoe dat we dat dan best vormgeven, dat nieuwe. En ik heb mij ook afgevraagd hoe dat ik dan zou willen dat de nieuwe wereld er dan precies moet uitzien. Of hoe dat we dat vorm kunnen geven. Maar ik denk dat die vraag zichzelf gaat beantwoorden zodra dat meer en meer mensen bij zichzelf durven komen. En ook bij wat donker is, ook bij wat lastig is. En ik denk dat we dan automatisch echt, ja... Weet je, in die end hebben wij allemaal dezelfde behoeften. En ik denk ook dat onze belangrijkste waarden niet zo van elkaar gaan verschillen. En als we die ja's en nee's opnieuw gaan voelen en daarnaar durven handelen, dat is soms niet gemakkelijk, maar dan gaan we echt een hele mooie nieuwe wereld creëren. Oké, dus dat gezegd zijnde, ik hoop dat je... ik ben wel benieuwd hoe dat verhaal voor u binnenkomt. Maar ik had dus voor mezelf nieuwe puzzelstukjes verzameld. En ik wist dat de nieuwe versie van mezelf eigenlijk opnieuw een oude aan het worden was. Waarschijnlijk was dat dan nu de geboorte van Liz. Hè. Maar het is op dit punt, hè, zo dat besef van, dat is hier opnieuw aan het veranderen. Ja, op dit punt dat ik eigenlijk wil proberen vertellen over wat ik denk hier te doen en te brengen heb. En over wat ik eigenlijk graag met deze speelkast ook wil doen. En weet je nog dat ik het daarnet had over die blauwe plek van afwijzing? En weet je, er is een deel van mij dat niet gemakkelijk vindt om wat ik nu hier aan het doen ben, om dat te doen. Ja, om gewoon echt eerlijk te zijn en om al die schuifjes van die, ja, van mezelf eigenlijk open te trekken. En ik voel dat bredere perspectief dat ik ondertussen volgens mij heb, dat ik dat graag wil integreren in mijn werk. Maar toch vind ik dat moeilijk, terwijl dat nogthans eigenlijk mijn passie verdiept en mijn missie verstevigt en mijn werk eigenlijk nog meer wortels geeft en ik meer dan ooit gemotiveerd ben om daarvoor te gaan staan. En het was heel lastig, om waar dat ik zo hard voor had gewerkt, echt, ja, alle dagen gewoon, om dat opnieuw toch een stukje te gaan durven loslaten. Ja, ondertussen was mijn boek, Als je van spelen leren kan, gelanceerd. En na de eerste 1000 exemplaren volgde er een tweede druk. En nog een derde druk. En toen nog een vierde druk. En ja, dat deed gewoon heel veel deugd. Ook aan mijn ego. Hè. Ik kreeg heel veel mooie reacties en kansen. En ik had 9000 volgers op mijn Instagram-account. En hoewel dat cijfer eigenlijk niet veel zegt, dat deed mijn ego wel deugd. Ik was ook wel trots. Maar ik denk dat het toch gezond is om ons ego af en toe eens helemaal te laten afbranden. Een beetje zoals bij een feniks. Om ons de kans te geven om uit de assen weer iets nieuws te laten groeien. Ja, om iets te durven laten groeien dat op dat moment bij ons past. En waar dat we op dat moment het meest hebben bij te dragen ook in de wereld. En ja, ik was aan het worstelen met mezelf en ik stopte eigenlijk met stukjes schrijven en met delen via sociale media. Het stroomde niet meer. Ik hield letterlijk te veel van mezelf gesloten. En ik had ook wel echt op dat moment heel veel van mijn energie nodig om er voor mijn gezin te kunnen staan. Want daar ga ik later ook op terugkomen. Door dat donker gaan, dat gaf ook veel stress en ik was minder emotioneel beschikbaar en daar reageerden mijn kinderen ook op. Zij spiegelden naar mij. Dus dat, ik had ook wel heel veel uitdagingen en eigenlijk werk genoeg om... het is niet dat ik tijd over had of zo, ik zal het zo zeggen. Maar toch leek ik mij daar ook wel een beetje achter te verschuilen. Ik wist niet goed welke kant ik op moest met mijn werk en... Ik wilde dat op een manier doen die kloppend voor mij was. En waarbij dat ik toch niet te hard op die blauwe plekken moest gaan duwen. Maar alles viel stil. En wat ik wel deed, dat was... Ik had een traject rond verbindend spelen uitgewerkt. En ik voelde dat ik dat niet meer alleen rond verbindend spelen kon laten gaan. Hoewel dat ik geloof nog altijd dat daar zoveel... antwoorden inzitten en dat is ook waarom ik deel van mijn motivatie waarom ik deze podcast graag wil maken. Ik wil echt graag blijven delen en inspireren en laten weten hoe dat ons helpt. Maar ik voelde ook dat er een stuk van mij was dat zo Ja, eigenlijk wat ik voelde was dat heel dat botsen op mezelf, dat innerlijke werk, dat was eigenlijk bijna een ja, noodzakelijk geweest om te kunnen blijven spelen met mijn kinderen. En ik heb dan een luikje toegevoegd aan mijn traject. Ik heb dat gewoon in twee gesplitst en gezegd van oké, er moet een stuk bij van hoe kunnen wij ook naar wat lastig is van binnen daar naartoe gaan. Hoe kunnen wij zorgen dat we genoeg ruimte voelen van binnen, zodat we er kunnen staan voor onze kinderen. En dat ging van familieopstellingen of tot... ja, tot zelfzorg, tot lichaamswerk, tot traumatherapie, rond lichaamsbeweging, rond een village rond ons bouwen. Alles wat aan mij had geholpen in mijn weg om er zo goed mogelijk te kunnen staan als moeder, om er voor mezelf te zijn, een beetje zelfzorg in de diepte. En dat had wel echt... ik heb op dat moment gevoeld dat dat echt een weg was die dat ik wilde inslaan. Om die twee te combineren. Want het begint echt met ook voor onszelf te zorgen. En het gaat verder dan alleen een badje nemen af en toe. Maar ik ben wel blijven puzzelen. En ik denk dat ja, de pull en de push begon steviger te worden. Ken je Ikigai al? Anders moet je het maar een keer opzoeken als je nu iets bij de hand hebt om op te zoeken. Ikigai. Dan ga je zo nu vier cirkels voor je zien als je dat hebt opgezocht. Het is eigenlijk een Japans concept wat betekent een reden voor je bestaan. En toen ik daar in mijn kampeerstoeltje zat, in het schemerdonker, aan dat meertje in Denemarken, als je het je nog herinnert, dan zag ik waterlelies drijven op het water. En die herinnerde mij eraan hoe waterlelies door de modder moeten groeien om dan uit het water op te rijzen en open te bloeien. En het was daar dat ik stilstond bij die vier centrale vragen van dat Ikigai-modelletje. Om mijn Ikigai terug te vinden. En die vier vragen zijn, ik kan ze misschien voor uzelf ook eens proberen beantwoorden. Waar hou ik van? Waar ben ik goed in? Wat heeft de wereld nodig en waar word ik voor betaald? Ik stond stil bij mijn passie, mijn missie, mijn roeping en mijn beroep, bij mijn ikigai, mijn bestaansreden. En ik denk dat ik hem heb. Maar om dat goed uit te leggen, ga ik u weer een heel stuk verder moeten meenemen. En ik ga dat houden voor de volgende aflevering en voor nu hier eventjes afronden. Ik ben heel dankbaar dat jij tot nu geluisterd hebt. En als de aflevering iets in jou geraakt heeft, dan mag je mij altijd een berichtje sturen via mijn Instagram-account. Dat is Praktijk Nele Flamang. Ik ben heel benieuwd. En ik wil jou heel graag bedanken om te luisteren. En heel graag tot de volgende keer.